Voordat we beginnen met de aflevering, eerst dit. Wil jij ontdekken hoe andere organisaties nieuwe medewerkers verwelkomen? Ben je benieuwd naar de nieuwste onboarding trends? Kom naar Onboard Amsterdam, het grootste onboarding event van Europa op 14 november. Met 1000 HR-professionals, ruim 15 inspirerende sprekers en interactieve sessies. PeoplePower is er ook om podcasts op te nemen en jij als PeoplePower luisteraar krijgt een speciale korting van 30%. Koop nu je tickets via onboardamsterdam.nl en gebruik de code PeoplePower aan elkaar. Zie ik je op 14 november?
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. People Power met Glenn van der Burg.
Mireille Oliveira gaat in Leading People Power in gesprek met gasten die zelf de leiding nemen over hun leven en hun werk. Waar komt hun energie vandaan? Wat drijft hen? Hoe houden ze het vol? Wanneer liepen ze tegen een muur aan? En hoe braken ze er doorheen? In deze aflevering hebben we voor je uitgenodigd Anita Abaiza. Zij is oprichter van onder andere, want dat is nogal een lijst, Black Ladies Talk en iBias. Daarbij zet ze VR in voor diversiteit en inclusie. Ja, wat haar nou zo ontwikkeld heeft in het leven en hoe haar leven een beetje gelopen is, daar gaan we achterkomen in het komende uur. Fijn dat je luistert naar People Power.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Mireille,
hey, ik ben...
leuk dat je er weer bent.
Dank je.
Ik vind het wel een beetje te weinig dat ik je zie.
Ja, eigenlijk. Dat is wel waar.
Wilde ik het nog even met je over hebben.
Ja, maar je plant ook maar een half jaar van tevoren. Dat is te kort.
Ik moet langer van tevoren, dus het gaat goed met je, met de business. Ja. Of jij bent gewoon te druk. Je kunt het op twee kanten op uitleggen.
Allebei.
Ja, ja. Het is en te druk en het gaat goed.
Ja, het gaat echt heel goed.
Mooi. Je hebt Anita uitgenodigd.
Ja.
Waarom?
Anita heeft mij... Die maakte indruk eigenlijk vanaf het eerste moment. En toen wist ik nog niet eens dat zij erachter was. Achter het project waar ik op afkwam. En dat was een organisatie online opgericht op Facebook. Black Ladies Talk. En ik ben een zwarte vrouw. Dat weten luisteraars misschien niet. Of sommigen intussen wel. Maar er was nog niet zo'n platform waarbij vrouwen met hun met peers eigenlijk konden praten over wat ze bezig hield. Ik had het wel in mijn empowerment groepje. Weet je, in elke levensfase heb je dan vrouwen die over dezelfde thema's praten, maar echt een insteek vanuit blackness. Ik dacht, oh wauw, wat valt daar te halen? Of wat gaan we bespreken? Of... Dus toen ging ik op een gegeven moment naar een bijeenkomst. Zag ik Anita.
Oké, het was niet alleen maar Facebook, maar ook bijeenkomsten.
Ja, was er op een gegeven moment een bijeenkomst. En daar was zij. En toen zag ik haar live. En ik ben er nooit meer vergeten.
Nu is ze hier.
Ja. Dus zij heeft iets opgeroepen in mij waarvan ik dacht, oh, dat is er nog niet. Dus zij doet iets, creëert iets wat sommige groepen nodig hebben. En dat, ik dacht, hé, hoe zit dat? Wat drijft je? En dacht van nou, nu in deze podcast wil ik haar graag spreken.
Ja, nou ze is er. Ze is van jou, ook een klein beetje van mij. Maar jij hebt de helm en jij bent de baas van
haar. Ja, heerlijk. I love it. En Anita, jij bent natuurlijk ook de baas.
Ja.
Ergens, dus welkom.
Dankjewel.
Nou, wat eigenlijk een hele interessante vraag is. Voor mij in ieder geval is om te weten wie je nog meer bent. Wat zou je man over je vertellen? Wie is Anita?
Mireille, van alle vragen die...
Maar je wist wel dat ze een man heeft.
Ja, dat is het.
Ja, ja, oké. Okay. Ja. Nee, als het over biases hebben.
Nee. Deze heb ik gecheckt.
Ja, nu weet je. Onze kaas gaan wel eens over mijn man. Schat, ik hoop niet dat je luistert. Nee, wie is Anita? Wat zou mijn man over me vertellen? Jeetje, dat is echt moeilijk hoor. Maar ik denk dat mijn man over mij zou zeggen dat ik iemand ben die van het leven houdt. Mm-hmm. Dat ik vol ga voor de dingen die ik belangrijk vind. Wat ik niet belangrijk vind, laat ik ook echt links liggen. Ik kan niet echt alles over vertellen. En ja, dat ik heel erg van hou met mensen bezig te zijn in allerlei manieren. En dat ik me fascineer over mensen. Ook over onze eigen kinderen en wat ze kunnen brengen. De inzichten die ze kunnen brengen. Maar ook de relaties met mensen. Hoe veelzijdig ze ook kunnen zijn. Met daarbij natuurlijk ook gewoon uitdagingen. Maar ja, ik probeer dan altijd te kijken naar hè, wat is het dan? Wat heb ik te leren? Soms moet ik erop kouwen. Ja,
en wat is dat dan? Wanneer het gaat over relaties of waar je iets over moet leren. Maak hem concreet.
Ja.
Waar gaat het over?
Maak hem concreet.
Snel een beetje.
Waar gaat het over?
Ja. Nou, ik vind mensen fascinerend. En mensen, met mensen kun je op heel veel verschillende manieren in contact staan. Verbaal. Maar ook non-verbaal. En daarbij ook, wat bedoelen mensen wanneer ze iets zeggen? Wat bedoelen mensen ook wanneer ze iets niet zeggen? Tussen de regels door. En nou ja, volgens mij iets waar wij het de afgelopen tijd best wel vaak over hebben. Wat is de behoefte van mensen? En dat is zo'n interessante vraag. Want als je die vraag aan mensen gaat stellen, dan zijn ze eerst verbaasd. Maar daarna kun je ook hele goede en mooie gesprekken voeren. En wat mij betreft zijn dat ook echt gesprekken waar het leven over moet gaan. Ja. Die je inzichten en verrijking brengen. Maar ook die connectie, die menselijke connectie met elkaar. Dat. En wat mij betreft hebben we dus met z'n allen veel te weinig daarover. Met alle gevolgen van dien.
Okay. En weten mensen het als je het aan ze vraagt? Ik zit zelf te denken, ja, goh, wat zou ik zelf als antwoord geven als je vraagt. Wat is je behoefte eigenlijk? Wat wil je eigenlijk? Best wel een moeilijke vraag.
Dat klopt, omdat we niet geleerd hebben om onze behoeftes aan te geven. Tegelijkertijd hebben we continu allerlei behoeftes. Die dan, omdat we ze niet weten te verwoorden, zelf niet weten wat het is. Daardoor kan niemand er ook aan voldoen. En de simpelste vorm waar Mirai en ik het over hebben, is dat we soms experimenteren op onze partners.
Sorry?
Experimenteren op onze partners.
En onze nieuwe vaardigheden willen leren. Maar het zijn niet de vaardigheden die jij denk ik denkt.
Nee. Ik probeer niks te denken.
Wat denk je eigenlijk?
Nee, ik probeer even helemaal niks te denken en ook niks te zeggen. Volgens mij ben ik nu rood aan het worden.
Ja.
Ja. Ga ik ook een club voor oprichten, volgens mij. Jeetje. Maar wat bedoel je daarmee, Anita?
Nou ja, het achterhalen van behoeftes is dus die andere kant. En die is ook best wel moeilijk.
Ja, maar ik had het over het experimenteren. Wat experimenteer je dan op je man?
Dus het achterhalen van behoeftes.
Okay.
Dat is een van die experimenten. Met op hoeveel manieren kun je dat bevragen, zodat de ander je daarin tegemoet kan komen en jou van inzichten kan voorzien. En ik denk juist ook in je liefdesrelatie dat deze heel belangrijk is. Omdat je continu hele dagen om elkaar heen hangt, zeg maar. En dan is het heel fijn als je van elkaars behoeften weet. En niet dat je van de ander verwacht dat ze je gedachten kunnen lezen. Want dan wordt het heel ingewikkeld.
Ja.
En dat kunnen jullie dus niet.
Nee.
Ik heb altijd begrepen dat vrouwen dat kunnen. Maar dat is dus niet zo.
Nee.
Oké.
Kunnen we niet. Helaas.
Okay.
Misschien bluffen we af en toe dat ze best kunnen. Maar we kunnen het niet.
Nee. En als het daarover gaat, wat is dan jouw behoefte? Of wat zijn jouw behoeftes?
Ik denk mijn hoofdbehoefte is echt om voluit te leven. Mm. Echt voluit te leven. En voor mij gaat dat heel erg over. Ik moet dan. Voor mij is echt het meest beeldende voorbeeld is daarin George Floyd. I can't breathe. Ja. Dat die zin is zoveelzeggend. I can't breathe. Die kun je op zoveel manieren uitleggen. Mm-hmm. Maar ik denk als ik kijk naar mezelf als zwarte vrouw in de maatschappij, dan wil ik die ruimte om vol te mogen zijn. En vol te mogen ademen. Mm. En gewoon vol daarvan te mogen genieten. Want er zijn heel veel plekken waar ik me klein moet maken.
Oh ja.
Ja, best wel.
Waar dan?
Overal in de maatschappij. Want dan krijg je naar terug van, ja, oh, dat had ik niet van je verwacht.
Hm. Oh.
Dat had ik niet van jou, achter jou gezocht.
Maar dit is, bij mij gaan de bellen af in mijn hoofd.
Vertel. Okay,
nou ja, omdat, ik weet dat het bijna onmogelijk is, omdat ik hartstikke wit ben. Maar probeer het mij eens uit te leggen. Want het klinkt zo verdrietig dat het zo is.
Nou, ik denk dat je daarin iets heel wezenlijks zegt. Het klinkt zo verdrietig. Het is heel verdrietig.
Ja.
Ook weer terug naar George Floyd. Ik denk als je daarnaar kijkt en met je gezond verstand naar kijkt en over nadenkt van wat gebeurt hier? Maar ook waarom gebeurt het? Dan vind ik dat heel verdrietig. En kunnen we dat per se vandaag de dag in de hedendaagse maatschappij zo goed uitleggen? Ik denk het niet. Ik denk dat daar in de geschiedenis een hele belangrijke rol speelt. Dat we de rol van de geschiedenis onderschatten. Maar daarmee dus ook de rol van geschiedenis en de invloeden van geschiedenis op onze huidige maatschappij. Dat heel erg onderschat wordt. Ergens komen er nu wel gelukkig. Maar het mag er wel meer zijn.
En hoe voelt het hier?
Hoe voelt het? Hier voelt het wel lekker. Hier voelt het
ja?
Ja.
Oké. Okay.
Ik voel me wel
goed. Bedoel je hier met jou in de studio?
Ja, nou, ben ik benieuwd naar. Je komt hier het Mediapark op en je wordt door ons ontvangen. En je gaat de studio in. Ja, ik check natuurlijk dan ook even bij jou van hoe voelt het? En kun je hier vol leven?
Vol leven, vol zijn. Nou, ik denk dat je stelt die vraag nu zo eventjes. Maar hoeveel mensen doen dat? Hoeveel mensen stellen die vraag op dagelijkse basis? Mm-hmm. Ook als ik kijk in mijn werk. Ik kom heel vaak. Ik ben net als Mirjam ben ik ook trainer. Dus ik kom in heel veel organisaties. En ik schrik. En dat gaat dan niet per se om zwarte vrouwen. Ik schrik gewoon hoe we met elkaar op de werkvloer omgaan. Het aantal mensen wat dagelijks op onze werkvloeren gewond raakt. Mentaal. Ja, dat vind ik gewoon shocking. Mm. Vind ik echt shocking. De burn-out cijfers zijn om niet over naar huis te schrijven. Moeten we ons met z'n allen echt zorgen over maken. Maar dat is het stukje waarbij we eigenlijk al te laat zijn. Nou, al die stappen daar naartoe. Dat ik denk van, hoe bestaat dit? Hoe kunnen we nou zo met elkaar omgaan? En als ik daarbij dan inderdaad denk van, nou, ik als zwarte vrouw. Want het kan iedereen overkomen. Alleen wat we merken is juist die rol van geschiedenis. Op het leven van zwarte mensen. Ja, dat we daar weinig van geleerd hebben. Maar heel eerlijk, als ik kijk naar de Tweede Wereldoorlog. En wat we daar van geleerd hebben. Ja, dan denk ik. Dat is nog minder lang geleden. En dat zijn we al bijna vergeten.
Dat is een mooie uitspraak, hè. What we learn from history is that we don't learn from history.
Nou, en dat vind ik beangstigend.
Ja, en tegelijkertijd. Ik ga er ook nog iets naast leggen. Ik denk dat als je. Dus het is best wel shocking, hè. Dat je soms als vrouw van kleur kleiner maakt of kleiner moet maken. En dat voor een heleboel andere groepen ook geldt. Maar wat ik heel mooi vond is dat je zei, we leren niet van geschiedenis. Hè? En als ik kijk naar wanneer het gaat over leiderschap op het werk, gaat het over ons als mens, ongeacht de kleur. En dat we ook een heleboel van onze eigen geschiedenis niet kennen. En dat het ook een deel is van het probleem. Mm-hmm. Dus we kennen een heleboel niet van de geschiedenis van het bedrijf. Maar we kennen ook onze eigen, de impact van onze eigen familiegeschiedenis. Wat we dus meebrengen naar het werk. Mm-hmm. Kennen we ook niet.
Nee.
Dus is dat iets waarvan je nog zegt van, oké, dat persoonlijke stuk, los nog van kleur, hè?
Mm-hmm.
Daar doe ik iets mee of juist niet?
Doe ik daar iets mee? Ja, ik benoem het altijd. Ik probeer daar zeker wel mensen bewust van te maken. Van hè, iedere dag gaan we allemaal verschillende gebouwen in. Alleen wat heel fascinerend is van in die gebouwen ingaan, is dat heel veel mensen, voordat ze de deur ingaan, een soort van hun menselijke jasje uitdoen. En misschien wel diezelfde geschiedenis. Mm-hmm. En dan naar binnen stappen in hun functie of hun rol. En ineens denk ik, met wie heb ik nu te maken ben dan? Okay. Waar is die mens gebleven?
Ah, ja.
En dat is super fascinerend, want als bedrijven, maar ook gewoon als je jezelf iedere dag achter moet laten, is best wel vreemd. Okay. Maar ook wat doet het voor je? Als we kijken naar burn-out, dus ergens ben je iedere keer iets wat je niet helemaal bent, want je wilt het beste van jezelf mee naar binnen nemen en de rest achterlaten of... Hè? En dan denk ik soms ook, hoe werkt dat?
Ja, het is heel grappig voor de luisteraars. Als ik dan niet als lichaamshouding kijk, is het ook echt zo van, ik verbaas me er echt enorm over. Hoe kan dit? Hoe kunnen mensen dit nou doen?
Ja.
Was je altijd zo? Heb je altijd zo verbaasd over dit soort dingen?
Ik observeer echt al, denk nou, sinds de basisschool, dat ik me kan herinneren dat ik altijd observeer. Dat ik naar dingen kijk en denk, maar hoe zit dat? Hoe werkt dat? Tussen mensen, met mensen, mensen individueel. Ja, als je observeert, dan is er zoveel te zien bij mensen. Zoveel. En dat vind ik leuk, vind ik fascinerend. Dat fascineert mij. De mens fascineert mij. Dus het is echt een fantastisch wezen.
Ja, en in positieve en negatieve zin. Want je wordt daar ook verdrietig en boos. En, dus er zit heel veel emotie erbij, voor mijn idee.
Ja, er zit heel veel emotie bij. En ik denk juist ook dat dat ook het leven maakt. Hè? Alles heeft twee kanten. Alles heeft twee kanten. En ik denk dat ook, dat is voor mij echt zoiets dat ik denk van ja, weet je, we kunnen soms zeggen van die persoon is slecht. Nee, dat is niet waar. Die persoon is in een bepaalde context, vertoont die persoon slecht gedrag.
Mm-hmm.
Waardoor komt dat? Want het kan best zijn dat die persoon ergens anders echt een fantastisch persoon is. In een hele andere context.
Ja.
En dat vind ik ook zo fascinerend aan mensen van... Kan je ergens iemand op aarde vinden die altijd overal 100.000% slecht is? Volgens mij is het antwoord nee.
Ik geloof het niet. Jij, Glenn?
Nou, ik ben toevallig net aan een hele vervelende serie begonnen. Criminal Minds. En als je dan ziet wat voor verhalen er langskomen. Dan denk je echt, oh mijn god, dit is niet goed voor mijn mensbeeld.
Nee, vertrouwen.
Dus ik ben een beetje biased ondertussen. Na dit weekend. Maar ik geloof ook ernstig in het groeien van de mens. Zeker, ja.
Ja,
ja.
Ja, want zelfs criminelen. Volgens mij was het ooit de serie Human. En dat ging over verkrachters en moordenaars. Ja, ook dat gedrag, dat is in een bepaald moment, binnen een bepaalde context. En dan zal ik je nog iets geks vertellen waar ik in geloof. Ik geloof dat ieder mens een moordenaar kan zijn. Als de context maar goed genoeg is en iemand weet maar het slechtste in de boventaal, kunnen we allemaal een moordenaar zijn.
Ja, zeker. Bij Deep Democracy, ik ben dus ook Deep Democracy trainer. En dan heb je iets, een lijn van frustratie, zeg maar.
Ja?
En die noemen we de sabotagelijn. En
ja?
In het Engels heet die de terrorist line.
Nou.
En dat is omdat iedereen in potentie terrorist is.
Maar dat...
Als er maar hard genoeg op je knoppen wordt gedrukt.
Precies.
Dan knap je op een gegeven moment en dan sla je door.
Ja. Ja.
Ja, en een terrorist tegen een totalitair systeem noemen we een verzetstrijder. Hè? Dus ja, het is ook maar
van welke kant je bekijkt.
Framing.
Toch? Ja.
Framing. Fantastisch.
Ja. Maar dat geldt terzijde.
Yes.
Rotterdam, ja, toch? Hoor ik Rotterdam of niet? Ja, die vind ik nog wel interessant. Want
zal ik je vertellen?
Ik denk Rotterdam-Amsterdam zit hier.
Uiteraard, uiteraard.
Is 010, 020.
Ik weet niet wat ik heb met Amsterdammers. Op een of andere manier kan ik het heel goed met ze vinden.
Uiteraard.
Maar ja, ik ben niet geboren in Rotterdam.
Oké.
Toch in Rotterdam. Ik heb er gestudeerd en ik werk daar wel.
Ja.
En blijkbaar ben ik meer Rotterdam.
Klinkt het wel een beetje.
Ja, het schijnt. Het
schijnt meer Rotterdam.
Zodra ik buiten Rotterdam kom, dan wordt het niet.
Dan word je ineens Rotterdam, ja.
Ik hou wel echt van Rotterdam, dat wel.
Ah, ja.
Ja.
En op welke manier? Glenn, hebben we nog tijd?
Anders hoort wel van me.
Oh, oké, prima. Huh? Op welke manier? Want je omgeving vormt je. Dus ik weet nog dat ik als 12-jarige of zo op tienertour ging. Of was 13 in die tijd. Dus de mensen van toen weten dat nog. En met mijn vriendinnetje. En ik was in de trein. En een paar jongens die kwamen op ons af. En die zeiden, jullie zijn van Amsterdam, hè? En wij dachten, ja, dat zien we aan jullie. Dat horen we aan jullie. De manier waarop jullie je bewegen. En toen was ik pas 13 jaar, kan je nagaan. Dus het Amsterdam zijn zat toen zo in mij. En dat heb ik op een gegeven moment maar zo van omarmd. Ik dacht, oh, oké, dan ben ik van Amsterdam. Hoe heeft Rotterdam jou gevormd?
Hoe heeft Rotterdam mij gevormd? Ik denk dat wat Rotterdam en ik met elkaar gemeen hebben, is actie. Actie. Ja, en ik ga een heel flauw voorbeeld geven. Centraal Station Amsterdam werd vernieuwd. Centraal Station Rotterdam werd vernieuwd. Alleen er zaten jaren verschil tussen. Want Rotterdam begon later. Uh-huh. Rotterdam was eerder klaar. Amsterdam was nog steeds aan het bakkeleien.
We hebben meer toeristen. Hallo. Bij ons is het werk ingewikkelder.
Ja, dat lijkt me nou echt superleuk als jullie met Rizzi de studio straks uitgaan.
Nee, en dat is echt voor mij Rotterdam. Dat, ja, niet lullen, maar poetsen. Weet je, gewoon gaan inzichten leren, doorgaan. Gewoon gaan, gewoon dingen in beweging brengen. Gewoon gaan. Actie, actie, actie. En dingen gewoon laten gebeuren, ja.
En wat is daar de valkuil van?
Nou, dat je soms misschien te weinig terugkijkt. Maar dan leer je weer.
Oh, en persoonlijk ook voor jou?
Ja, absoluut. Ik kan keihard gaan. Dan kijk ik achterom en denk, oh, wacht even. Een paar stappen terug. Maar ik denk, ja, weet je... Ik hou niet van te lang praten. Dat vind ik echt tijdverspilling. Ik denk, ja, sorry jongens.
Oké, we draaien een plaatje.
Ik geloof dat dit het moment is om te stoppen met praten.
Waar gaan we het zo over hebben, Mireille?
Nou, ik ben benieuwd waar Anita drijft om elke keer verschillende bedrijven op te starten. En hoe ze dat doet in haar leiderschap. Wat doet ze anders dan anderen?
Ja, hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
Ja, Mireille.
Ja, Glenn.
Ja, ondernemerschap. Dat is het volgende blokje, alsof we het ernstig voorbereid hebben. Ja. Ik kan nu blokje ondernemerschap.
Ja, het keuze van schrijvers, keuze van misschien wel van artiesten. Wat mag je nou wel zeggen, wat mag je niet zeggen? Hoe zou het moeten zijn, hoe niet? Anita, hoe is dat voor jou? Wat moet je er niet zozeer over zeggen, maar wat is er nodig? Waarom doe je wat je doet?
Waarom doe ik wat ik doe?
Ja, en wat doe je eigenlijk?
Geen idee. Nee, ja. Waarom doe ik wat ik doe? Ik doe wat ik doe omdat ik wat ik zeg. Ja, er is heel veel mis met de wereld, met mensen. Tegelijkertijd ligt daar ook heel veel potentie. En ik kan er ook echt oprecht van genieten. Ook als ik kijk naar mijn eigen reis. Maar ook de reis van andere mensen. En ja, weet je, voor de mensen die willen, die tot nieuwe inzichten bereid zijn te komen. Uh-huh. Heel toffe, mooie dingen mee doen. En zo ook, ja, wat ik altijd heel fascinerend vind, is de kracht van confrontatie.
Oh.
Zeker wanneer je met elkaar daar samen naar durft te kijken. Ook weer durft te kouwen. En daar samen beter uit kunt komen.
De kracht van confrontatie. Kun je de luisteraars een beetje meenemen in wat je precies doet? Nu, kort.
Zeker. Nou, ik ben trainer. Ik noem mezelf niet heel officieel diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheidstrainer. Maar ik ben wel trainer. En voor mij komt de basis daarin terug in positieve psychologie.
Uh-huh.
En positieve psychologie, juist vanuit de vraag is niet of, de vraag is hoe. Hoewel. Weet je, en waarbij je ook gaat kijken met, oké, hier heb je potentie voor. En hoe kunnen die potentie nou, hè? Groter en mooier maken voor je laten werken. En dat werk ik in allerlei trainingen. Ik heb ooit sales trainingen gegeven. Maar vandaag de dag is dat met name virtual reality training voor teams en leiders. En daarin zie je dus ook de kracht van confrontatie iedere keer. En soms is die confrontatie gewoon met jezelf.
Okay.
Maar daar zit die confrontatie met jezelf. Daar zit misschien wel de meeste waarde. Want als je dat continu kunt toepassen, dus door de reflectie, dat je denkt van, dit voelt niet lekker, hè? Niet lekker, confronterend, klotsende oksels. En dat je gaat onderzoeken, wat is dat dan? En dat je gaat kijken, durft ernaar te kijken van, hey, dat is een signaal naar mezelf toe. Waar zit dat dan in? En waarom is dat dan zo? En waar komt dat bij mij vandaan?
En is die reflectie er ook, is jouw ervaring?
Met VR wel.
Ja?
Met virtual reality, ja, dat vind ik. Ik vind het zo'n fascinerende tool.
Maar schets het, is beeldend.
Schets het in.
Want ik doe dat ding op mijn hoofd. Dus ik stap in een andere wereld.
Klopt, ja.
Zit ik, sta ik?
Ja, bij ons zit je.
Oké, ik zit. Ja, ik doe dat ding lekker, op.
Maar het kan zijn dat de film waar je instapt. Wij maken gebruik van 360 graden film. Dus dat betekent dat je een bril opdoet. En dat je bij wijze van een woonkamer, een kantoor of iets instapt. Overal waar je om je heen kijkt, zie je echt een andere wereld. Boven je, achter je. En dat is dus die immersive ervaring. Waardoor je omringd bent door een andere wereld. Je brein wordt dus ook geactiveerd op die andere wereld. En dat is hem ook de kracht. Ja. Vervolgens ga je door een ervaring. We hebben meerdere ervaring. Bijvoorbeeld dat je een beeld kan krijgen van autisme. Maar ook van uitsluiting. Van microagressie.
Oh, je maakt het zelf mee?
Ja, je maakt het zelf mee. En doordat je brein dus geactiveerd wordt op die andere wereld, is het dus alsof jij het meemaakt. En dat geeft dus dat effect dat je echt even in de schoenen van een ander kunt stappen. Wat we eigenlijk als mensen niet kunnen. Maar wat wel heel waardevol is om beter die context van een ander te snappen.
Hm.
En dus ook van daaruit dus ook veel beter inzicht te hebben in, hey, maar hoe sta ik er dan in? En wat doe ik dan? En wat je dus ziet gebeuren is, nog zonder dat wij een vraag stellen, is dat mensen gaan reflecteren. En dat is super waardevol. Want dat gaan mensen dan vervolgens met ons delen. En vanuit die reflecties kun je dus ook echt met mensen werken. En ja, het brengt echt van alles met zich mee. Mensen die emotioneel worden. Mensen die echt geraakt zijn. Die echt sowieso, vaak zoiets hebben van, ja, ik dacht echt wel dat ik het wist.
Mm-hmm.
Maar dit had ik niet gedacht dat dit het was. En dat vind ik ook zo fascinerend in dit verhaal.
En voor wie is dit dan geschikt, zeg maar? Voor welk type mens of welk type brein of welk type leider is dit geschikt? Of want ik hoor je
kan
zeggen
je niet
van
op voorhand zeggen. Dat is best wel lastig. Ik moet zeggen, wij trainen over het algemeen heel veel leiders in organisatie. Gewoon simpelweg omdat ze de temperatuur bepalen in teams in de organisatie. Mm-hmm. En daarmee dus ook heel veel invloed hebben. En dus is heel waardevol als zij zo'n ervaring doorgaan.
Ja.
Maar ja, kan je op voorhand zeggen, het is niet voor deze of gene? Nee, dat ligt soms ook echt aan de ervaring. Wat wij wel altijd doen, is we schetsen de ervaring die mensen gaan meemaken. En laten mensen kiezen of ze het willen doen. Want je weet nooit, hè, waar we het net over hadden, je weet nooit welke geschiedenis mensen met zich meedragen.
Mm-hmm.
Dus je wilt ook niet iets triggeren wat nog niet helemaal omarmd is, opgelost is. Hè, waar iemand eigenlijk stiekem mee onder zijn armen mee loopt.
Mm. Oh, okay.
Dus we geven mensen wel die keuze. En ook eigenlijk geef ik altijd die keuze van, op het moment dat het toch te veel wordt in die ervaring, mag je altijd de bril afzetten. Want je weet niet wat het gaat doen.
Okay. En als ik die bril dan heb afgezet omdat het te veel was, is er dan nazorg? Of ben ik dan op mezelf aangewezen? Hoe werkt dat?
Er is zeker nazorg. Ja, wij trainen altijd met twee trainers. Zodat een van de trainers waar nodig echt mensen even aandacht kan geven waar dat nodig is. Ja.
Okay. En wat heeft je ertoe gebracht om dit te gaan doen?
Welk stukje bedoel je met dit?
VR. Met VR. De trainer met VR. Ja,
want het VR was per ongeluk.
Oh.
Nee, VR.
Zo kan het ook gaan.
VR kwam door Freek. Freek was, zei, Anita, we moeten echt een keer koffie drinken. En ja, want ik denk wel dat dit echt iets is voor jou. Want jij traint, dus je moet echt een keer komen kijken. We zaten destijds in hetzelfde gebouw als ondernemers. En toen zei ik ook weer van, nou Freek, weet je, gaan we inderdaad koffie drinken. En dan gaan we even kletsen. Nou, ik had zo'n bril opgehaald en ik was verkocht. Ik was gewoon verkocht. Wow. Ik denk, dit is fantastisch. Hoe we het in gaan zetten, geen idee. Maar het is wel fantastisch. Wat we ermee gaan doen, ook nog steeds geen idee. Maar het is wel fantastisch.
Heb je het wel eens gedaan?
Ja. Zo ben ik begonnen. Nou, het is ook wel heel grappig wanneer het gaat over ondernemerschap. En hoe heb ik Anita nog meer leren kennen? Op een gegeven moment kreeg ik een berichtje van, hey, Mireille, vind je het leuk om even koffie te drinken? En voordat ik het wist, hadden we een gesprek over partnerschap en of ik ook de trainingen wilde geven. En ik was toen net al in een ander partnerschap gestapt. Dus ik zei van, ja, nu gaat het niet lukken. Maar Anita laat niet los, hè. Die zei ook echt van, nou, ervaar het maar eventjes. Kijk eventjes hoe het
je hebt het dus ook
is.
Zelf gedaan. Ja. Je hebt dat ding op je hoofd gehad. Ja.
Ja, zeker weten. En ik heb toen een filmpje gezien van een autistisch kind. En wanneer we het hebben dus over diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie, denken we vaak aan de zichtbare verschillen. Maar zo neurodiversiteit en van, ja, wat gaat er om in je brein? En wat maakt dat de wereld op jou reageert zoals ze dat doen? En jij op de wereld? Dat is zo'n groot stuk van hoe wij mens zijn met elkaar.
Ja.
En ik zag toen dat filmpje van een meisje wat continu prikkels krijgt. En wat er dan met mij gebeurde terwijl ik dat meisje dan eigenlijk was. Nou, wat een impact.
Ja.
Echt. Ik was onder de indruk. Ik dacht echt van, oh, dit kan je bijna niet uitleggen.
Maar dat.
Nee.
Je kan het, heel veel dingen kan je niet uitleggen. Nee. Jij vroeg mij net, neem me eens mee in de wereld van de zwarte vrouw. Ja, dat gaat niet. Ik kan in woorden kan ik het je uitleggen. En dan snap jij de betekenis. Of kan er een beetje een beeld erbij schetsen. Maar terwijl ik het aan jou vertel, luistert me naar je mee. En als ik bewijzen van 2 tv-schermen boven jullie hoofd zou plaatsen. En ik zou kijken wat jullie al mee gedacht hebben. Zou dat 2 totaal verschillende plaatjes zijn. En dat is wat VR wel doet. Ik kan jullie tegelijk dezelfde ervaring.
Je komt dichterbij.
Ja. En ik kan jullie allebei dezelfde ervaring geven. En vervolgens kun je met elkaar dat gesprek aangaan daarover. Van welke inzichten hebben we dan met elkaar? En wat heel fascinerend is, ik kan 10 mensen hetzelfde filmpje laten ervaren. Maar alle 10 kijken daar heel anders naar. En dat is ook hoe we met elkaar omgaan in de maatschappij. Ja. En we doen heel gauw van, ja, maar dat vind jij toch ook? Of dat denk jij toch ook zo? Mm. En dan lijkt het inderdaad als we het op dezelfde manier perciperen. Maar dat is niet zo. Dat hoeft niet zo te zijn. En dat is ook oké, hè? Alleen daar mogen we best wel vaker bij stilstaan. Dat het echt niet allemaal hetzelfde is.
Mm-hmm.
Want dan krijgen we ruimte voor miscommunicatie.
Die er best wel veel is.
Nee hoor.
In onze
daar de oplossing voor, hè?
Oh my. Ja, want VR was bij je kwam per ongeluk in die wereld en dan krijg je ineens zo'n cadeau.
Ja.
Daar ga je iets mee doen. Als ondernemer zet je zo'n training op. Ja. Wat brengt het Nederland? Wat brengt het leiders nu?
Empathie, ja. VR is, ik ben nadat ik de kopje thee met Freek heb gedronken, hartstikke leuk. Hij heeft ook droomvlucht heeft hij ontwikkeld.
Oh.
Voor mensen die slecht te been zijn in de Efteling. Ook met VR, ja, super tof. Maar ik ben gewoon gaan leren. Ik ben gaan ontdekken. Wat willen we met de tool? Wat kan het dan allemaal? Dus ik ben letterlijk gesprekken gaan voeren met potentiële klanten. Ben ik gaan ontdekken, gaan leren. En toen dacht ik van, wat is de feedback en wat kan ik ervan maken? En toen leerde ik ook dat het een onwijze empathiemachine is. Mm-hmm. Maar met name ook als je ziet hoe mensen erop reageren. Dan denk je van, wauw, wat brengt het? En dat is denk ik ook echt de kern voor mij. Het brengt empathie. En wat mij betreft hebben we daar heel veel van nodig met z'n allen. Heel veel.
Eén van de boeken.
Kunnen we even niet genoeg van hebben, zeg maar. Even al iedereen onderdompelen.
En werkt dit voor iedereen?
Want nee.
Soms. Nee, oké. Vertel. Voor wie
een
niet?
Goed antwoord. Ja.
Nee. Nou ja, voor wie niet? Dat kan je niet op voorhand zeggen. Ik denk dat het voor 80-90% van de mensen echt wel werkt. Maar er zijn ook mensen die zeggen van, ja, het raakt me niet. 1 ding, maar die moet ik nog bestuderen. Ik vraag me daarbij wel af, is het niet afhankelijk van de ervaring die we geven? Mm. De ene ervaring kan iemand veel meer raken dan het andere. Alleen daarvoor zijn we nog niet ver genoeg om te zeggen van, nou, daar kan ik zo antwoord op geven. Maar ik denk dat ik over een paar jaar daar wel een conclusie uit kan trekken van, nou, afhankelijk van het type ervaring wat je gaat krijgen, dat je daar in meer of mindere mate iets mee hebt. En soms is het ook, hè, wat ik merk, zeker wanneer het gaat over autisme, dan stel ik mensen ook de vraag, ken jij mensen? Mm-hmm. En voor heel veel mensen, die kennen ergens wel iemand met een diagnose of een vermoeden van autisme. En daarin merk je wel dat daar echt wel heel veel in zit, dat mensen dat ook connecten aan die persoon ook, waardoor het heel dichtbij kan komen.
En het lijkt alsof het mensen zijn die hier vrijwillig voor kiezen om deze ervaring te ondergaan.
Bij mij wel.
Ja, is dat ook zo dat als je in organisaties bent, dus dat het alleen maar mensen zijn die zeggen, ja, dit wil ik? Want bij een heleboel trainingen, diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie, ja, de top
wordt uitgerold. Ja,
ja, je moet het gewoon doen.
Nou, laat me zo zeggen, wat wij werken en wat wij wel adviseren, is laat alsjeblieft mensen vrijwillig deelnemen. Okay. Wat wij wel gedaan hebben en waar wij ons heel goed van bewust zijn, is dat VR gewoon een hele sexy tool is die mensen heel nieuwsgierig maakt. En dan zeg ik, nou, ben je nieuwsgierig? Goed genoeg.
Kom dan.
Ja. Weet je, ik zeg altijd, als je al nieuwsgierig bent, dan wil je in ieder geval kijken en het tot je nemen. En dat is gewoon een hele waardevolle aanpak, vind ik zelf wel. Omdat je mensen niet meer zo dwingt. Want ook één ding met diversiteit en inclusie, is dat wanneer je mensen dwingt, is dat eigenlijk een van de not dance. Hm. Want dat zorgt eigenlijk voor aversie bij mensen. Dus daarin, ook de onderzoeken die wij gezien hebben, is echt het advies van dwing mensen niet om deel te nemen, maar laat mensen vrijwillig deelnemen aan dit soort trainingen. Maar ja, daarbij hebben wij zoiets van, hoe kunnen mensen verleiden om mee te doen?
Ja. Dan heb je dus wel een verleidelijke tool nodig.
Absoluut.
Ja, ik heb die tool niet. Dus ik kom heel vaak in organisaties waar je dan over met mensen gaat praten die er helemaal geen zin in hebben.
Maar daarom blijf ik je ook lekker uitnodigen voor een partnership.
Ik heb al gelijk een idee hoe dat zou kunnen gaan werken. Maar dat is geheel terzijde. Nou, het interessante is natuurlijk dat dat heel vaak heb je het over diversiteit en inclusie via de kennis, via de ratio. Mm. Je gaat uitleggen of je gaat, hè, en dan met een beetje mazzel is er iemand die vertelt hoe het, hè, die voorbeelden gaat geven en hoe dat dan voelt.
Ja.
En dan moet je inderdaad flink last hebben van empathie. Wil je dan dat binnenkomen?
Ja.
Maar dit is natuurlijk, nu maak je het zelf mee.
Ja.
Enigszins. Hè. Mm. Ik bedoel, het is natuurlijk nooit vergelijken met de echte wereld, maar je maakt het. Dus daar kan ik me heel goed van voorstellen dat je net weer even een stap verder komt en dat je mensen. Ja, want zo werkt het nou helemaal. Als je het voelt en herkent vervolgens. Dat zal het gesprek achteraf wel zijn. Van wat heb je herkend? En dat mensen ook denken, shit, dat doe ik ook.
Ja, nou dat. Dat stukje. Precies dat stukje. Dat is echt wel een van de, ik denk twee belangrijke punten. Achteraf zeggen mensen heel vaak, ik dacht dat ik het wist, maar ik had eigenlijk geen idee.
Ja.
Terwijl ik alle boeken gelezen heb, alle films gekeken heb. En zoveel dingen heb gedaan. En aan de andere kant dus ook weer, dat komt dus terug uit die reflectie van, hey, maar ik ben ergens die ally, ik ben die persoon die dit deed, ik ben die persoon die dat deed. Dus mensen gaan zich ook identificeren met de personages die in zo'n ervaring voorbij komen. En daarmee gaan ze reflecteren, wat doe ik dan al goed? Maar uh-huh. Wat zijn ook echt wel dingen waar ik echt wel aandacht voor kan hebben?
Ja.
En dat vind ik zelf echt het meest waardevolle, want van daaruit vervolgen wij dus ook de training. En kunnen wij ook echt mensen helpen met handelingsperspectieven die echt bij hun persoonlijk passen. Hm. En dat is denk ik ook echt wel een belangrijke voorwaarde als je mensen wil helpen om gewoontes te veranderen. Dat je daarin ook kijkt naar wat is voor een individu mogelijk. Want wat voor jou groot genoeg is, kan voor mij veel te groot zijn. En voor Mireia weer veel te klein zijn, waardoor ze zegt van ja, dat vind ik niet uitdagend. Dus ik ga precies niks doen. En ik ga niks doen, omdat voor mij te groot is die stap die mijn gewoonte moet veranderen. En daar ligt dus ook iets in wat echt wel heel belangrijk is als het gaat om bouwen van trainingen. Dat we, ja, dat we daar ook oog voor hebben. En wat jij ook zegt, van, ja, heel veel trainingen gaan over kennis. Maar ja, door meer kennis kan je niet per se je gedrag veranderen. Want je weet wel wat, maar je weet niet hoe. En dat is echt een van de dingen die voor mensen heel uitdagend is. Van ja, oké, ik weet nu wel wat het is. Maar wat moet ik dan anders doen in mijn gedrag?
Nou ja, en het probleem is volgens mij bij 90%... 95-98% van alle mensen in Nederland is dat ze denken, ja, ik discrimineer helemaal niet. Dus ik snap dat het een probleem is, maar het gaat niet over mij.
Nee, klopt. Ja. En dat is denk ik omdat we discriminatie te veel hebben opgehangen, of wat het in de maatschappij is geworden, aan kleur of aan hele zichtbare verschillen. Terwijl we continu aan het onderscheid maken zijn. We zijn continu aan het
insluiten. Het gaat allemaal.
Het gaat over alles en ook over alle aspecten van ons. Ja. Groot, klein. Kleine mensen die zichzelf letterlijk groter moeten maken door harder te praten. Dus we zijn continu aan het onderscheid maken. En dat is wat discriminatie eigenlijk is.
Ja. Ja.
En ik heb, Glenn, ik zie je echt al met je vingers zo op de knoppen.
Ja, ik was benieuwd waar we het laatste stukje over gaan hebben.
Ja, ik ben echt wel heel benieuwd naar hoe je dit toegankelijk maakt voor leiders. Want dit lijkt wel echt gewoon een soort van high-end oplossing. Waar je geld voor moet hebben, waar je zo'n tool voor kunt inkopen. Hoe kunnen we hem, hoe toegankelijk is die te maken? Of hoe toegankelijk is de techniek eigenlijk voor hele kleine mensen die ook met, of kleine bedrijven of kleine organisaties of kleine teams die ook met diversiteit en inclusie aan de slag willen?
En dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Mireille,
ja.
Je bent er. En Anita Abay, zij is er ook. Dat is een soort reminder even voor de luisteraar. Die denken, oh ja, dat is waar. Dat is, hoe heet ze ook alweer, die mensen in de studio zijn?
Pietje Poelala.
Ja, we zijn er.
Ja, nu moet je kill your darlings. Yes. Dus waar wil je het nog over gaan hebben in het laatste blokje? Tijd is onze vijand.
Er zijn echt twee dingen die ik nog van je wil weten.
Pincode?
Nee, die niet. Ik vertel je altijd dat de zaken goed gaan, Glenn. Er zijn een paar dingen die ik nog van je wil weten. Ik eindigde net voor de pauze eventjes met hoe toegankelijk is dit nou eigenlijk? Hè? Dus het vraagt geld, het vraagt trainers. Als ik een bedrijf ben en ik heb een team van 6 mensen en daar willen we het echt hebben over onze capaciteit en onze verschillen benutten en onze krachten en onze overeenkomst. Hoe ben ik dan bij jou aan het goede adres?
Ja.
Hoeveel geld moet ik meenemen?
Heel veel.
Ja, is dit alleen maar, want het klinkt alsof het echt voor bedrijven is die echt een pot met geld hebben.
Wat we daarop bedacht hebben is, we hebben verschillende mogelijkheden. Kijk, heel simpel, ik word ook af en toe wel door onderwijsinstellingen benaderd. En die hebben gewoon met andere budgetten. En daarbij zeg ik, neem gewoon contact met me op. En dan kijk naar het budget en wat kunnen wij daarvoor? Dus dat kan zijn dat we een kleinere sessie doen, maar wel met hetzelfde impact. Dus ons framework blijft altijd hetzelfde en het doel is altijd impact voor onze klanten. Dus bij ons moet het niet uitmaken hoe groot of klein je team is.
Okay.
Wat wij heel belangrijk vinden is dat ons waarde erkend wordt daarin. En waarde, op verschillende manieren kan je dat inzetten, zeg maar. Oh, en neerzetten. Ja.
En wat is dat dan, dat je waarde erkend wordt? Waar hebben we het dan over?
Je waarde erkend, dus geld is één manier van waarde. Mm-hmm. Maar er zijn meerdere manieren van waarde. Soms is het bijvoorbeeld een nieuwe klant aandragen. Soms is het exposure. Weet je, en daarin bedoel ik dus ook waarde onderkennen van hetgeen wat we aan het doen zijn. En heel eerlijk, ik heb zelf ook flinke investeringen moeten maken.
Ja,
weet je, dus,
het is niet mijn probleem als klant natuurlijk. Hè?
Nee, precies. Maar hè,
Maar zo gaat het toch ook?
Dat is heel eerlijk. Dat is niet jouw probleem. Klopt, tegelijkertijd je waarde erkennen. En daarom vind ik het ook zo belangrijk. En tegelijkertijd wil ik gewoon het kaf van het koren scheiden. Niet iedereen is onze klant.
En die wil je ook niet als klant, als ik hem zo tussen de regels doorlees.
Precies.
Maar dat is wel interessant. Dat is ook een belangrijke ondernemersles volgens mij. Mm-hmm. Ik doe dat ook altijd. Soms word ik dan gebeld. En dan, ik had laatst een instelling voor de jeugdzorg. Die zei, goh, kan je ons helpen? We hebben een dag en wil je dat aan elkaar kletsen? En dit en dat. En wat kost dat dan? Dan zeg ik, als jullie een grote Nederlandse bank zouden zijn, dan zou dit zijn wat het kost. Ja. Maar ik snap dat jullie dat niet zijn. Dus je hebt nu een dagvoorzitter, zeg ik altijd.
Ja.
Gefeliciteerd. En je mag nu zelf bedenken wat je wel je ruimte is.
Ja.
En in dit geval was wel heel leuk dat deze organisatie heeft gezegd, we waarderen je heel erg. Dus we hebben het interne tarief genomen van onze meest senior beleidsmedewerker. En dat willen we je betalen. Dus dan heb je goed over nagedacht. Dus het antwoord is ja.
Okay.
Vond ik echt super leuk.
Ja. Je maakt het onderwerp van gesprek.
We maken het onderwerp van gesprek. En zeker omdat het over diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid gaat, is dit echt heel belangrijk. Dus leg maar op tafel. Ja. En inderdaad, ik zeg, dit is wat ons programma kost. Wat kan jij je permitteren? Wat vind jij dat het waard is?
Ja.
En daarin zijn we echt de moeilijkste niet. Maar ik zeg wel, gewoon die waarde onderkennen van een ander.
Ja.
Behoeftes hadden we het net over, geloof ik. Nou, dat zit ook hierin.
Ja, en welke klanten wil je dan niet, zeg maar? Of wat is jouw selectie, zeg maar, om te kijken van welke klanten ja en welke klanten nee? Nadat je het gesprek dus hebt geopend over geld en waarde?
Dat zitten we eigenlijk meer in wat is de intentie van onze klanten. Klanten die gewoon even een check in de box willen, die moeten ons vooral niet bellen.
Oké, dus het moet echt gaan over daadwerkelijk iets willen veranderen in de cultuur.
Ja. En ook gewoon omdat het eigenlijk gewoon echt weggegooid geld is. Want er wordt zoveel naar boven gehaald. Als je daarna er niks mee gaat doen.
Ja.
Dan snij je eigenlijk jezelf in de vinger. En toch gebeurt het.
Ja. Want als trainers, nou, we weten het allemaal, hè, het is met 10% van het leren eigenlijk in zo'n training.
Ja.
En dan ben je er met elkaar geweest in de training. Je hebt je training gegeven, zij hebben hem gekregen. En ja, dan moeten ze er daarna mee verder wanneer jij en je team weg zijn.
Ja.
Hoe dan?
Ja, en dan hebben ze van ons een fantastische actiebord meegekregen waar ze gewoon verder mee kunnen.
Een actiebord?
Een actiebord.
Wat is dat?
Ze hebben allemaal zich gecommitteerd aan acties. En dat krijgen ze vervolgens mee. En dat kunnen ze gaan realiseren in de praktijk. Dus zelfs eigenlijk een soort van datum, deadline, wanneer je gecommitteerd, wanneer je actie voltooid moet hebben.
Aha, dus dat is de after, dan, ja, de, na de training, zeg maar.
En dan? Dan is de deadline, wat gebeurt er dan?
Ja, en daarom is het belangrijk dat er opvolging komt, hè. Dan moet je eigenlijk gewoon je terugkomdag hebben, of terugkomuurtje is het eigenlijk, om gewoon te zien wat is er na de training gebeurd. Wat heb je na de training gedaan? Ja. En dat gaat echt niet erover dat je, hè, nou, ik heb het gedaan, het was fantastisch. Het gaat erover dat je het in ieder geval geprobeerd hebt.
Ja.
Want dat is waar de verandering zit. En als je iets gaat proberen, zeg dat, het is net als een baby die leert lopen. Je gaat vallen. Nou, gefeliciteerd, je hebt het geprobeerd. En hè, we helpen je weer opstaan en je kan weer door. Maar dat is bij dit soort onderwerpen is dat heel erg belangrijk. Maar ik denk eigenlijk dat het voor alle trainingen geldt. Dat als je iets leert en je gaat nieuw gedrag toepassen. Dat je gaat vallen.
Ja, het is net zoiets als, we vergelijken het heel vaak met de rijbewijs. Je hebt het papiertje op zak, maar dan begint het rijden pas echt.
Precies.
En, dus, de terugkomdag of het terugkomuurtje, is dat met jullie? Of doen ze dat onderling?
Dat mogen ze zelf bepalen.
Oh,
afhankelijk van het type contract wat ze hebben. Jij vroeg net al van, hoe kan ik dit in mijn bedrijf implementeren? Wij doen daarbij dus ook een trainer-trainer, waarbij je dus ook een licentie krijgt om het zelf te gaan doen. Onder onze begeleiding. Dus wij begeleiden facilitators gedurende een bepaalde periode. En na die periode dan kan je het gewoon helemaal implementeren in je eigen bedrijf.
Okay.
Omdat het ons uiteindelijk gaat om een stukje impact.
Impact, hè?
Ja.
En Glenn, brandt er nog een vraag op jouw lippen? Want ik heb er nog één.
Nou, doe jij maar dan.
Ja, oké. impact maken en het verschil maken.
Mm.
Ik heb je ook horen zeggen van, ik heb er zelf ook heel veel in geïnvesteerd. En mijn reflex is wat ik heel veel klanten ook hoor zeggen. Ja, hallo, maar dat is niet mijn probleem.
Hmm.
Waar ben jij soms de mist in gegaan? Of is het, is jouw investering niet op waarde geschat? Of is daar misbruik van gemaakt? En,
heb je?
Ik bedoel niet.
Nee. Nou, maar nog 4 minuten.
Hoe ben jij daarmee omgegaan?
Het is... Als ik kijk naar dit specifieke vakgebied, voor mij is VR echt een middel.
Mm-hmm.
Toch heb ik wel het bedrijf eromheen gebouwd. Omdat ik zoiets heb van, het is een heel krachtig middel. En ik geloof zeker niet alleen voor diversiteit en inclusietraining. En het is technologie. En daarbij ben ik echt wel zoekende geweest naar, hoe zet je dit goed neer? En ook gewoon, hoe brengt het over de man? Training ja, maar echt technologie, dat is toch wel iets anders. Want als je het over training hebt, dan snap iedereen waar het over gaat. Heb je het over VR-technologie, dan kijken heel veel mensen je aan van, oké, ik denk dat ik wel een beeld heb, maar eigenlijk geen idee. En dan zeg ik, ja, dat snap ik. En daarom organiseren wij ook demodagen en geven wij ook demo's aan onze potentiële klanten. Maar daarbij kan je inderdaad ook mensen tegenkomen die geïnspireerd raken met jouw idee. Denk, oh, dat ga ik zelf doen.
Oh, plagiaat.
Ja, noem het zo. Plagiaat, copycat.
Inspiratie.
Inspiratiesessie. In plaats voor ons was het een demo, voor hun een inspiratiesessie.
Okay.
Nou, dat is natuurlijk fantastisch leuk. Een mooi compliment natuurlijk. Maar tegelijkertijd denk je wel van, balen. Nou, dat zijn dingen die je gewoon gaandeweg tegenkomt. Tegelijkertijd denk ik van, mijn principe is wel altijd, er is genoeg voor iedereen.
Ja.
Weet je, dus, en dan denk ik van, het zal wel.
Oké, je gaat niet aanklagen of zo.
Nee.
Oké. Dus gewoon elke keer de situatie opnieuw bekijken. Is wat ik hoor dat je strategie is. Ervaren, doorvoelen en kijken van oké.
Ja, wat kan ik ermee? Wat wil ik ermee? En misschien is dat ook helemaal niet goed. Hè? Dus misschien doe ik daar ook iets meer mee. Maar ja, op het moment dat ik denk van er is nog zoveel mogelijk. En ik ben voor mezelf wel echt creatief. Dus waar andere mensen denken dat ik gestopt ben, denk ik alweer 6 stappen verder. daar kunnen ze ook nog doen. Ze kunnen het ook nog doen. Weet je, dus en daarin probeer ik wel gewoon bij mezelf te blijven. En mezelf te blijven geloven van, je wordt ook een soort van gechallenged op dat moment. Hè, van, wat ga je doen? Ja, natuurlijk ga ik soms gewoon keihard in een hoekje zitten janken.
Ja.
Dat hoort er ook gewoon bij.
En is er dan ook nazorg?
dan is er ook een soort vanuit mijn man, die zegt...
Cirkeltjes rond, hè? Je voelt hem al. Ja. En dan kan je dan vervolgens weer op gaan experimenteren. Ja,
precies.
Toch? Met degene wat je net bedacht had.
Ja, absoluut.
Ja.
Nee, daarin is echt, wat dat betreft, mijn man is daarin wel echt, weet je wel, die is echt van, kom op meisje, weet je wel, en je kan het, weet je, en hop, die boksring weer in. Dus, en dat doet hij echt wel heel goed.
Wat grappig. Mijn man is echt een heel ander type, die is er gewoon. Ik zei ook op een gegeven moment, ik zeg maar, Freddy, hou je nog wel van me? Vind je, wil je nog wel graag bij me zijn? En toen zei hij, ik ben er toch? Maar dat. Dus hij praat niet veel, maar hij is er altijd.
Ja.
Hij is gewoon altijd.
Ja,
ja. Dus dat is ook heel erg wanneer het dus gaat over werken met verschillen. Ik ben iemand die woorden geeft en dingen uitgesproken wil hebben. En hij is gewoon de steunpilaar. Hij is er.
Ja.
En ik kan achterover leunen.
Zo'n rots in de branding.
Ja, dat is
mijn man ook. Ja,
dat is hij echt. En
de volgende aflevering van People Power gaat over de mannen van Mireille en Anita. Daar gaan we een hele aflevering over praten. Oh, ja, dat lijkt me echt een supergoed idee, toch? Dat is heel leerzaam.
Ja, maar het is eigenlijk een soort van metafoor voor wie zijn je steunpilaren.
Ik voel een nieuw programma aankomen gewoon, eigenlijk zelfs. Vrouwen praten over hun mannen. En dan wil ik erbij zijn om gewoon daar heel veel van te leren. En denk, oh, okay.
Ja, maar je mag er niet alleen maar bij zijn. Hè? Dat doet Fred al. Dus je moet gewoon wel wat
een beetje meepraten.
Ja, je
ook.
Moet wel een beetje meepraten.
Ja, dan vertegenwoordig ik alle mannen. Nou, dat lijkt me levensgevaarlijk.
Nee, dat gaan we niet doen.
Niet doen?
Wij doen niet generaliseren.
Nee, ik heb nog een laatste vraag. Wat zou jouw leiders, luisteraars, als wat zou je ze mee willen geven wanneer het gaat over het werkveld, jouw leiderschap, jouw manier van kijken naar mensen? En wat moeten ze leren van jou?
Wat moeten ze leren? Wat ik ze toewens als cadeautje is, ik denk het reflectievermogen. Want ik merk gewoon dat daar heel veel in zit. En ja, jij kan zelf heel hard naar jezelf zijn, dat. Maar aan de andere kant ook wel behoeften. Welke behoeftes hebben ze zelf? En dat ze daar ook op onderzoek naar uitgaan. Dat op het moment dat die vraag gesteld wordt, dat daar antwoord op gegeven kan worden ook.
Ja.
Wat is het dan echt wat er in mij omgaat?
Wauw. Ja, prachtig.
Ik word er helemaal stil van. Maar dat is onhandig op de radio, dus dat gaan we niet doen. Wij gaan straks nog even lekker stil zitten te zijn met z'n drieën. Dankjewel. Anita Baeza, voor jouw prachtige verhaal. Meer informatie kunnen ze natuurlijk vinden op jouw website. Hè?
Ja.
Moet je even roepen wat die is?
iBiasVR. En dat komt van I Am Biased. Dus iBiasVR.com.
Ja, en we zetten hem ook voor je in de show notes. Mireille Oliveira, fijn dat je er weer was. Een relaxed uurtje heb ik weer gehad. En we hebben gelachen en gehuild samen. Dus wat wil je nog meer in het leven? En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van People Power. Veel meer is te vinden op de bekende kanalen.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast app.